Vijfde opiniezender. Op 1008 AM en in stereo via de kabel.
En dit is VPRO's dinsdag op 5. Het woord is aan Ronald van den Boogaard.
VPRO's dinsdag op 5 inderdaad, tot 4 uur vanmiddag. En waarom is het nou interessant om te blijven luisteren? Nou, ik zal een poging doen om vast te houden. Tussen 1 en 2 uur bijvoorbeeld, aardse zaken. Michal Citroen over haar fascinatie voor Mozarts opera Don Giovanni. Tussen 2 en 3 uur een verhaal in ongehoord van Jan Donkers over Jack London. Het begin van deze eeuw in Amerika, de verreweg populairste en bekendste schrijver, nu inmiddels vergeten. Jack London was, ik noem maar een paar dingen, goudgraver, oesterpiraat, zwerver, communistisch propagandist, macho, alcoholist. Blijf luisteren dus, tot 2 en 3. En tussen 3 en 4 uur, Passages Passanten, een programma van Ben Sandringa over de heersende psychoterreur onder de titel De Lonkende Roes. En om ongeveer 15:45 hoort u wat dat betekent. Waterzijdig inregelen. U hoort dat van Peter Flik. Maar nu eerst het debat op 5. Discussie. We gaan u zo dadelijk doorverbinden met Marnix Koolhaas in Amsterdam. En die gaat praten over de film De Stad Was Van Ons. Over de kraakbeweging in de 80er jaren. Een film die al veel kritiek heeft opgeroepen. Maar ongetwijfeld zal Marnix u vertellen wat voor kritiek dat is. En van wie die kritiek komt. Een uur geleden hadden we verbinding met Marnix Koolhaas. En toen zei hij enigszins ontregeld: ik weet nog niet precies wie er aan de discussie deelnemen. Marnix, ik hoop dat je het nu wel weet. Ga je gang.
Voorlopig weet ik dat, Ronald. Er zitten hier nu 3 gasten aan tafel. Joost Seelen, de regisseur van de omstreden film De Stad Was Van Ons. Evelien Lubbers, oud-kraakster en nu werkzaam bij het onderzoeksbureau Jansen en Jansen. En Geert Mak, de officieuze stadshistoricus van Amsterdam, zal ik hem maar noemen. Maar wij hadden ook nog een oud-kraker verwacht, Leo Adriaanse, die zich in de media nogal flink heeft uitgelaten tegen de film. Hij is er niet en ook andere vervente tegenstanders die zelfs een verklaring en een persbericht hebben uitgestuurd, zij zijn uiteindelijk toch niet gekomen. En dat wou ik dan ook hier maar even aan deze gasten voorleggen. Enig idee waarom al deze mensen die eerst zich heel fel in woord en geschrift teweerstelden tegen de film, nu opeens niet aan zo'n debat mee willen doen? Enig idee, Joost Seelen?
Geen idee. Nee. Ik bedoel, ja, dat moet je aan hun vragen.
Ja, wat de achterliggende reden van alle kritiek is, daar zullen we het zo over hebben. Toen ik de film zag, Joost Seelen, na al die heisa die er toen al was geweest, had ik me voorbereid op een zeer controversiële film. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk een hele brave film. Het is keurig chronologisch. Veel talking heads, gewoon pratende hoofden die jij geïnterviewd hebt, die allemaal terugkijken op het verleden. En ook in je vorm ben je tamelijk traditioneel documentaire-achtig. Je hebt historische beelden afgewisseld met herinneringen. Zo bijzonder is het eigenlijk niet, hè?
Ja, dat laat ik aan jou over. Kijk, ik heb expres gekozen voor die vorm om het zo sec mogelijk te vertellen, om het zo te zeggen. Omdat ik denk dat het de kracht van de film het verhaal is. En de manier waarop mensen gezamenlijk dat verhaal vertellen en dat je heel sterk de verschillen tussen die mensen voelt, de verschillende karakters van de personen die in die kraakbeweging actief zijn geweest en de verschillen in houding waarmee mensen in die beweging actief zijn geweest. En die film vertelt een verhaal en dat verhaal was zo sterk dat ik dacht, ik moet niet allerlei kunstzinnige greepjes uit gaan halen die eigenlijk alleen maar afbreuk doen aan dat verhaal. Dus vandaar dat die film vrij sec verteld wordt. Maar over het algemeen, of door een heleboel mensen in ieder geval wel, als een confronterende film ervaren wordt, net door het verhaal wat verteld wordt.
Ja, je kan natuurlijk zo'n beweging op heel veel manieren belichten. Je hebt heel duidelijk gekozen voor wat je, denk ik, een institutionele geschiedschrijving zou kunnen noemen. Al is dat misschien een wat rare term voor de kraakbeweging.
Ik weet niet wat ik me daarbij voor moet stellen, een institutionele geschiedschrijving.
Ik bedoelde beter zeggen dat je heel duidelijk hebt gefocust op de beweging zelf. Wat daarin gebeurde, wat daar aan de hand was.
Nou, ik heb me vooral gefocust op de interne machtontwikkelingen binnen die beweging zelf. Dus in die zin heb ik me niet bemoeid of amper bemoeid met de strijd van die beweging met de buitenkant. Dat komt wel in de inleiding, er wordt uitgelegd waar het allemaal vandaan komt, et cetera. En dan komen die confrontaties met de overheid, et cetera. Dat speelt natuurlijk wel door die film heen, want dat is natuurlijk inherent aan die beweging. Maar het verhaal dat ik vertel is toch eigenlijk vooral toch het verhaal van ja, hoe het omgaan met macht en het interne omgaan met macht, hoe dat zich ontwikkelt binnen die beweging.
Maar alleen binnen die beweging? Want
binnen die kraker.
Je hebt alleen oud-krakers geïnterviewd. Je hebt niet de tegenstanders van destijds, nee,
dan
de
krijg je een heel andere, dan zou je een heel andere film krijgen die een heel andere thematiek krijgt. Dan krijg je meer een algemene geschiedschrijving van de kraakbeweging. En ik denk dat ook een van de discussiepunten rond die film is, dat een heleboel mensen hebben zoiets, ja, een film en die gaat over de geschiedenis van de kraakbeweging, dus die moet dan ook die hele geschiedenis van die kraakbeweging in al zijn details, en ik heb altijd groepen, ja, dan krijg je een 13-delige serie van een uur, die ook van 13 uur dus in totaal, wat ook heel interessant kan zijn. Maar ik vond dit verhaal een essentieel verhaal voor mij in ieder geval om te vertellen over die kraakbeweging, en ook een heel confronterend verhaal, omdat ik denk dat het een deel van de heroïek die, en dat is denk ik ook waarom dat een aantal mensen vrij geschokt zijn door die film, met name een aantal oud-krakers die in de tijd bonzen genoemd werden en nogal vooraan stonden, dat het de heroïek van die kraakbeweging voor een deel natuurlijk in de film onderuit gehaald wordt, of in ieder geval ter discussie gesteld wordt, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat maakt dat een aantal mensen erg moeilijk hebben met de film.
Ja, maar je hebt gekozen om vooral ook leidinggevende personen te interviewen.
Nou, dat niet. Er zitten ook een heleboel mensen in die er toevallig ingerold zijn. Dat vind ik zelf een van de leuke aspecten van die film. Dat je, net als die mensen die in de Grote Keizer, de eerste krakers van de Grote Keizer. Ja, ik had geen woning. Ja, kraken had ik gehoord. Ja, neem de stoel en een bed mee. Je gaat erin wonen en je zit er 24 uur. En die dan uiteindelijk in dat hele gedoe van die beweging en die strijd van die beweging terechtkomen en dan eigenlijk min of meer toevallig ingesleurd worden. Dus in die zin heb je enerzijds mensen die een heel belangrijke rol speelden en al hele goede ideeën hadden van zo moet die beweging gaan en het moet die kant op en op die manier moeten proberen onze macht te krijgen. Maar ook mensen die daar volkomen toevallig in terechtgekomen waren, puur en alleen omdat ze een woning
hadden. Hoe heb jij die keuze gemaakt over wie je wel en niet interviewt?
Ja, dat is een proces en dat is een afweging en dat is een, je wil een variëteit van mensen. Ik wil dat de variëteit van mensen die in de film zaten ook enigszins recht zou doen aan de variëteit van mensen die in die beweging actief geweest waren.
Ben je niet ook heel erg beperkt door wie je nog wel kon vinden en wie nog wel wilde praten? Want ik heb begrepen dat er ook heel veel mensen niet zo happig waren.
Nee, dat zijn maar enkele mensen geweest die echt afgehaakt zijn en die gezegd hebben van ik wil niet aan die film meedoen. Dus dat is ons eigenlijk veel meegevallen. Want we hadden van in het begin wel heel sterk zoiets van oeh, dat zal dan wel een probleem worden. Wat dat natuurlijk een voordeel is dat ik natuurlijk een buitenstaander ben en nooit deel van die beweging heb uitgemaakt, ook helemaal niet uit Amsterdam kom. Zodat ik geen besmet verleden heb. Want ja, die krijgen er zijn natuurlijk een aantal fracties en als meneer X of mevrouw Y die film gemaakt had, die in de tijd daarbij hoorde, dan hadden die mensen uit die andere club wellicht geroepen van ja, maar die mevrouw die denkt zo, dus daar wil ik niet aan meedoen. En ja, ik stond er wat dat betreft natuurlijk enigszins blanco tegenover.
Wat heb je die mensen verteld toen je ze benaderde om geïnterviewd te worden?
Nou, we hebben een aantal gesprekken met mensen gehad. Die film heeft zich natuurlijk ook ontwikkeld in de loop van tijd. In de eerste gesprekken die we met mensen gehad hebben, ging het over ja, we willen een film maken over de kraakbeweging. Het moet gaan over die op- en ondergang van die kraakbeweging. En we willen weten hoe dat er nou allemaal gekomen is en gegaan is. En dat fascineert ons. En dan hou je gesprekken met mensen, met een heleboel mensen. Ik denk dat we wel met een honderdtal mensen gesproken hebben. Uit die enorme scala van informatie, et cetera, daar ga je van weggooien en dan hou je een verhaal over. Uiteindelijk is dit verhaal overgebleven. En toen hebben we gezegd, in de tweede ronde, hebben een aantal mensen benaderd, hebben gezegd, nou, die film, of een film, die gaat over de macht van die kraakbeweging, gaat vooral over wat zich intern in die kraakbeweging afgespeeld heeft, wat gekoppeld aan een aantal, wat wij als hoogtepunt of in ieder geval belangrijke breekpunten zien in de geschiedenis van die kraakbeweging. En een belangrijke rol in die film zal ook iemand als Theo van der Giezen spelen. Omdat het toch belangrijk is dat een aantal mensen ook wisten dat Theo in die film een belangrijke rol zou spelen. Omdat hij toch een behoorlijk
uitstekende iemand film is. Gaat over, ja,
even
gaat,
Lubbers, moet eerst even uitleggen wie Theo van der Giezen was. Want dat is een van de hoofdrolspelers in de film. Iemand die vanaf het begin bij de kraakbeweging betrokken was. En die heel duidelijk een leidende rol daarin gespeeld heeft. Ja, Evelien?
Ja, ik denk ook dat de ondertitel, een film over de kraakbeweging en dan met wat jaartallen, ook een beetje misleidend is. Of dat een groot deel van de discussies heeft opgeleverd. Het is niet zozeer een film over de kraakbeweging, het is een film over Theo van der Giezen en over de rol die hij gespeeld heeft. En over de De machtsstrijd, de machinaties die speelden elk moment als hij ten tonele verscheen.
Ja, dat klopt voor een deel, klopt dat, heb je daar gelijk in, maar voor een deel klopt het niet in die zin dat het proces wat de film schetst, een proces is wat zich bijvoorbeeld ook in veel kraakpanden afgespeeld heeft. He, dat de herkenbaarheid van het proces, ik ken een heleboel mensen die actief zijn geweest in de kraakbeweging, die nooit met Theo van der Giessen te maken hebben gehad, omdat ze in een andere wijk of alleen in een pand actief zijn geweest, die naar me toe kwamen en die zeiden van, ja, ik vind het een waanzinnige film, want ik heb eigenlijk hetzelfde meegemaakt. Alleen dan in mijn eigen pandje. Ja, of in mijn
maar
eigen buurt.
Maar tegelijkertijd ook hele tegengestelde reacties. Die je trouwens ook in de film laat horen hoor. Ik meen uit de Westerparkbuurt. Evelien Gans vertelt van bij ons was het veel meer. Oosterparkbuurt, ja. Bij ons was het veel meer gedecentraliseerd. Daar hadden we helemaal niet van dat soort leidertypes.
Ja, dat was natuurlijk ook voor een deel zo.
Nou, voordat we het over de voor- en nadelen van je film hebben, we moeten toch even die geschiedenis een beetje op een rijtje zetten. Er is inmiddels alweer een hele generatie zo ongeveer opgegroeid die nauwelijks weet dat er in Amsterdam zo'n kraakbeweging actief geweest is. Laten we eens kijken, je hebt zelf ook een heel duidelijke periodisering in je film gemaakt. Je begint in 1975. Waarom is dat voor jou het startpunt?
Nou, ik heb niet zozeer een periodisering gemaakt, wel enigszins. Maar de film is natuurlijk vooral opgehangen aan een aantal acties of panden. Om het zo te zeggen, is opgehangen aan de actie in de Kinkbuurt in 1978, aan de Grote Keizer in 80. De Lucky Luke in 81, de Kroning en de Vondelstraat zitten dan nog tussen. En wat er uiteindelijk in 88 gebeurd is. Dus het is vooral opgehangen aan die panden of incidenten, om het zo te zeggen. De film is begonnen in 75, wat natuurlijk een vrij willekeurig startpunt is. Want het werd al sinds de Tweede Wereldoorlog werd gekraakt in Amsterdam. Maar je kunt zeggen, kraken was natuurlijk ook al in de Nieuwmarktbuurt, hè, wat zich dus in voor 75 afgespeeld heeft. De Nieuwmarktacties, wat natuurlijk toch acties tegen de metro waren, maar waarin kraken natuurlijk een heel essentieel actiemiddel was, om het zo te zeggen. Maar pas daarna heeft zich die beweging, heeft zich iets ontwikkeld waar eigenlijk dat kraken meer centraal kwam te staan als actie op zichzelf. Dus vandaar dat 75 min of meer als vertrekpunt voor de film gekozen is.
Ja, je hebt het ook heel duidelijk gefocust op het thema macht en geweld, wat door je hele film heen speelt. Ja. Want daar is 75 natuurlijk ook heel erg belangrijk voor. De eerste kraakactie die op een gewelddadige manier...
Dat is 78.
78, ja. Precies. Daar eindigt jouw eerste periode mee.
Ja, die Kinkerbuurtactie die heb ik ook bewust in die film gestopt, omdat eigenlijk bijna alle krakers waar wij mee gesproken hebben, die een beetje op stedelijk niveau echt actief zijn geweest, als je het over het geweld kreeg en over waarom dat men geweld ging gebruiken, werd telkens gerefereerd aan die actie in de Kinkerbuurt. Dat is bijna een archetype in het geheugen van de krakers geweest. Daar stonden de mensen voor het pand, daar stonden ze gearmd voor het pand en riepen geen geweld, geen geweld. En daar zijn ze door de ME volledig weggeslagen.
Maar toch begrijp ik niet dat je de Nieuwmarkt niet als beginpunt neemt. Ik bedoel, ik ben het met je eens. Ik herinner me ook heel goed die Kinkerbuurt, omdat het juist toen nog het adagium van geweldloosheid was. En ze werden als gekken in elkaar gemengd. Ja. Maar de Nieuwmarkt en de ontruiming die wel degelijk heel gewelddadig is geweest.
Zeker.
Een enorme knokpartij 3 jaar eerder. Nou, eigenlijk was natuurlijk de Nieuwmarkt één grote gekraakte buurt. En allerlei technieken en mensen en dingen zijn zo vanaf de Provo-beweging al via de Nieuwmarkt weer de kraakbeweging binnengekomen.
Ik denk dat het een generatieverschil is.
Nou, dat is de start ook. Wat je ook
maar Theo van der Giessen zelf komt
ook.
Inclusief Theo van der Giessen ook.
Nee, die oudere mensen die komen uit die Nieuwmarkt. En dat was ook meteen het conflict wat je bij die, het verschil wat je bij die Kinkerbuurt zag. Dat daar naïeve mensen voor het pand stonden, naïef tussen aanhalingstekens, die, wat Erik Willems in de film prachtig verwoord van ME, nog nooit gezien. He, die daar voor het pand stonden, roepend geen geweld. Nee. Terwijl er op het dak een aantal mensen stonden, die zoals in de film ook blijkt, en dat was voor mij ook de eye-opener van de Kinkerbuurtactie, die heel goed wisten en er eigenlijk op aanstuurden dat daar een conflict zou komen.
Ja, maar
er werd geprobeerd, om even de feiten op rijtje te zetten, er werd geprobeerd bij die actie om op een ludieke manier die ME ervan te weerhouden dat pand te ontruimen. Dat ging met pek en veren die van het dak gegooid werden.
Nou, er was een... In mijn visie, maar Evelien die denkt er iets anders over wat ik zeg. Een heel duidelijk verschil tussen mensen die voor dat pand stonden, wat over het algemeen de onervaren jonge mensen waren en voor een deel buurtbewoners, et cetera, die daar ook bij stonden, die dus bij die actie betrokken raakten, die daar gearmd in elkaar en riepen geen geweld, geen geweld. En dus eigenlijk probeerden het ontruiming te voorkomen door.
En die zich ook niet konden voorstellen dat er op hun ingehakt zou kunnen worden.
Nee, het grootste deel van die mensen denk ik niet. Op het dak stonden een aantal mensen die zich beter voorbereid hadden, die ook het pand mee aan de barricadering van het pand meegedaan hadden, die daar
grind verzameld hadden die daar, een aantal vaten olie verzameld hadden die daar, kapok inderdaad verzameld hadden, om dat ook eventueel tegen die politie te gaan gebruiken.
Maar niet op de manier zoals we later confrontaties gezien hebben. Op
de heftige manier, en mijn bezwaar tegen Theo is dat hij de geschiedenis zo vertelt alsof hij bij iedere confrontatie die er was van tevoren, hij heeft met terugwerkende kracht, vertelt hij het alsof hij van tevoren bij iedere confrontatie bedacht heeft dat dat in zijn grote strategie ter ontwerping van de sociaaldemocratie is. En zelfs Jack die doet dat, en van Jack denk ik van, die was 15 in 1978 en die vertelt alsof hij daar als een van de grote leiders bij was. Dan denk ik van, nou, dat is inderdaad wel een beetje met terugwerkende kracht je de geschiedenis toe-eigenen en je daar een bepaalde rol in
te Nee, maar het was heel duidelijk in de strategieën die ze hanteerden, die ze ook eerder bij alle acties, als de Zwarte Tulp, hebben ze allerlei pamfletten uitgebracht. Gewoon om knokpartijen en confrontaties te organiseren. Mm. En die methodiek is dus ook bij de Kinkerbrug.
Ja, maar ze hebben de Koninginnedag, hè? Dat is, ik ben het helemaal met Evelien eens wat dat betreft. Dat, ik heb ook schaterlachend zitten kijken ze nu naar de film. Ja, als Theo van Giezen bijvoorbeeld daar de hele Koninginnedag-rel naar zich toe haalt. Terwijl iedereen daar stom verbaasd bij zat van wat gebeurt er nou? En ik weet nog heel goed dat daar de kraakbeweging inderdaad dat daar acties bedacht hadden, maar die waren heel beperkt. En dat was helemaal niet zoveel en dat is in alle opzichten totaal uit de hand gelopen. En het was ook helemaal geen kraakrel, het was een soort amok, het was een gekte. Ja, ja. En dat is een beetje wat ik... heb je niet met zo'n film, loop je dan niet het risico dat je toch heel erg meegaat in dat denken. Dat je denkt van, het zijn allemaal kwesties geweest van personen, van strategieën... je krijgt als kijker, krijgt Theo van der Giezen nog bijna een beetje gelijk, terwijl het echt absolute kletskoek was. Want de kraakbeweging was voor driekwart, zoals we alle best weten hier aan tafel, een totale chaos. Een zootje, geschreeuw door elkaar heen en niks strategie.
In principe.
Het was geen commando-eenheid.
Dat was ook
het aardig van die beweging natuurlijk. Maar
nee, want precies, die
trouwens, die zogenaamde autoriteiten waren ook totaal in chaos, hoor. Dus dat was ook...
Het is natuurlijk de neiging van dit soort maatschappijvisies, zeg maar, zoals Theo die in de film heel duidelijk verwoordt, dat je inderdaad achteraf alles gaat plaatsen in een historische lijn, alsof het onvermijdelijk op die manier had moeten gebeuren. Ja. En dan blijkt inderdaad dat doordat jij die fragmenten keurig netjes allemaal achter elkaar monteert, zonder tussenteksten, zonder commentaar, dat inderdaad het achteraf lijkt alsof dat een hele logische ontwikkeling geweest
is. En je kiest er ook voor door absoluut geen aandacht te besteden. Je kiest een aantal hoogtepunten, hè, momenten waarop het ontzettend bruist en borrelt, maar hoe het zover gekomen is, hoe die spanning tot stand is gekomen, wat voor krachtenvelden er speelden, daar, dat veronderstel je bekend. En dat is denk ik terecht.
Ik denk dat je dat wel voelt in die film. Ja, als je naar die grote keizer kijkt, wat het eerste grote conflictpunt is natuurlijk, naar de Kinkerbuurt in die film. Je voelt dat dan groeien. Je voelt die mensen die eerst klein gaan barricaderen, dan anders gaan barricaderen. De opmerkingen die gemaakt worden van, ja, wij moesten ons harder opstellen, want anders werd er niet naar ons geluisterd. Je voelt dat groeien en uiteindelijk komt het bij de Molotov cocktails en komt het bij de mensen die zich daar dood willen vechten. Dus dat ik voel dat in die film.
Ja, je hebt ergens gezegd, het is een film die je met je buik moet bekijken, maar...
Voor een deel ook, ja.
Is dat
een deel van de kritiek
toch een beetje te beperkt voor...
Nou, helemaal voor mensen die... Kijk, ik heb zelf met mijn beoordeling van die film grote moeite om een onderscheid te maken tussen het feit dat ik het allemaal zelf heb meegemaakt en om het wat objectiever te bekijken van wat haalt de volgende generatie of mijn moeder of weet ik veel wat hieruit. En dus de kritiek die ik heb is heel verschillend, zeg maar, vanuit die verschillende posities. Maar ja, ik denk echt dat het een groot gemis is als je de Grote Keizer nog even als voorbeeld neemt. Dat er te weinig uit die film blijkt hoe een symbool de Grote Keizer was op dat moment. En hoe, waar dat allemaal voor stond. En ook voor solidariteit uit binnen- en buitenland.
Dat moeten we toch nog even uitleggen. De Grote Keizer, het pand dat in 1978 werd gekraakt aan de Keizersgracht. En wat vrij snel uitgroeide tot inderdaad het symbool van de kraakbeweging. Hè, waar ook de zender De Vrije Keizer in ondergebracht werd. En zeg maar, het werd een soort commandocentrum voor de grote
dat acties. Enerzijds, en dat vanaf de buitenkant, maar van de binnenkant was het zo dat er gewoon al die mensen die dat oorspronkelijk gekraakt hadden, die zagen het helemaal niet meer zitten en die waren daar weg. Het pand was op een gegeven moment ook leeg. Precies. Er woonde helemaal niemand meer. En zeg maar, de frictie die...
Maar die ontwikkeling, die schetst die film toch prachtig?
Ja, dat vind ik ontzettend grappig om te zien allemaal.
Ja, maar dat is het maar dus zeg maar de frictie...
Hoe de bewoners bij hun eigen huis komen en er eigenlijk niet meer in mogen. Nee. Ja, maar je moet... Er zitten allemaal vreemd.
En dat in dezelfde tijd iedereen in de krant, krakers, grote keizers, moeten woningen verdedigen. Dus een imagecampagne werd er opgevoerd, terwijl er in werkelijkheid geen hond woonde.
Ik vond het onthullend inderdaad.
Ja, vrij onthullend.
Te zien dat dat pand gewoon alleen nog maar symbool was.
Ja.
Alleen nog maar een machtscentrum was.
Ja. Ja, maar ik vind dus dat je, zeg maar, hè, vanuit die kritiek dat ik vind dat het te veel het verhaal van Theo is en hoe Theo met terugwerkende kracht de geschiedenis naar zich toe trekt, dat je dat versterkt of dat je daar een keuze in gemaakt hebt door helemaal heel weinig van de politieke achtergronden, de krachtenvelden, maar ook hoe andere krakers dat beleven. Want ik denk ook. De film is nu heel erg het verhaal van Theo van der Giezen en wat andere mensen daarvan vonden.
Ik denk dat je, dat ben ik in zoverre zeker rond die grote keizer helemaal niet met je eens. Je voelt heel sterk hoor dat die andere krakers dat beleefden en dat staat voor een deel los van Theo van der Giezen. Je voelt
maar zijn
heel sterk hoe dat die mensen meegesleept worden
aandacht.
In dat gebeuren. Zijn verhaal krijgt veel aandacht en hij is natuurlijk een figuur die door al die acties in al die acties terugkomt. Maar het is niet zo dat die andere mensen alleen maar over Theo vertellen en alleen maar als lakai. Je voelt heel sterk hoe dat die mensen leefden en daarin stonden.
Ik heb iets met de film. Ik dacht, toen ik hem gezien had, dacht ik, dit is echt een film vanuit de kraakbeweging zelf. En
met ook hadden kunnen maken.
Ja, maar ook met de makken van de kraakbeweging. Want het probleem was vaak dat de kraakbeweging was een hele gekke beweging eigenlijk, die heel sterk dacht in binnen en buiten. Bijna geen meeste sociale bewegingen hebben een heel groot gebied waarin als het ware onderhandeld wordt met de buitenwereld. De kraakbeweging was zeer intern gericht, vooral op het laatst. En deze film is dat ook. Is daarom ook heel fascinerend. Wat ik zelf wel mis, is een beetje, dat sluit aan bij Evelien, wat Evelien zegt. De kraakbeweging was naar mijn gevoel ook heel erg een leefcultuur, waar mensen woonden, allerlei dingen deden. Ik bedoel, nog steeds heb je dingen als de witte jas, die gaarkeukens, allemaal dingen die nog steeds uit de tijd van de kraakbeweging komen. En de kraakbeweging was aan de andere kant ook heel erg toch een uitvloeisel van allerlei buurtbewegingen in de stad. En Nieuwmarkt noemen we als voorbeeld, maar allerlei andere dingen. En dat is wel uit elkaar gegaan op de duur. Sommige Nieuwmarkten zijn inderdaad helemaal doorgegaan met de Nieuwmarkt. En mensen als Pietje en Theo van der Giezen zijn wat meer die kraakbewegingen gegaan. Maar die hele context, die ontbreekt me. Ik denk, je hebt een keuze gemaakt voor bijna een psychologisch drama. Wat ik wel, moet ik eerlijk zeggen, met fascinatie heb zitten bekijken. Hoor. Omdat het iets vertelt over hoe mensen met idealen beginnen, zoals zo vaak, en inderdaad totaal in macht deriëren. En dat is niet alleen de kraakbeweging, dat zie je net zo goed in het communisme, in allerlei religieuze bewegingen. En altijd weer is dat verbijsterend om te zien. Het taalgebruik alleen al, van Theo van der Giezen, die op het laatst zijn tegenstanders alleen nog maar betitelt als drukgebruikers en criminelen. Dat is een prachtige...
En dronkenlappen.
Dus hij uiteindelijk, aan het slot, maakt hij zich schuldig aan precies dezelfde marginalisering als waar het gezag altijd al de hele kraakbeweging aan blootstelde.
En wat de CPN altijd contra-revolutionair
noemde. Precies, dus het was alleen al dat soort aspecten. Dus ik vind het als een psychologisch drama, vind ik het fascinerend. Maar ik denk wel dat er nog 5 andere films over de kraakbeweging moeten gemaakt worden.
Want tegelijkertijd, hoor je mij ook niet ontkennen. Ja,
tegelijkertijd geeft de film geen antwoord op de vraag hoe dat proces tot stand is gekomen. Waarom dat zo gegaan is als het gegaan is. Laten we nog iets uit die historische lijn. Is Koninginnedag 1980, de kroning, is dat een omslagpunt geweest in het denken over geweld, in het aan de kant schuiven van de oude idealen, in het tweespalt die binnen de beweging steeds sterker naar voren kwam?
In mijn visie wel. In mijn visie is het in zoverre een breekpunt geweest dat je kunt zeggen dat die Vondelstraat en die keizer, die opbouw van die keizer en die Vondelstraat, daar was nog duidelijk toch een in de diversiteit in eenheid.
Ja, de Vondelstraat was vlak voor de kroning, daar voor het eerst tanks door de straat.
De verschillen die er waren leidden nog niet echt tot grote openlijke inhoudelijke conflicten en tegenstellingen. En rond die kroning, en zeker niet in die opbouw van die acties, maar zeker achteraf, heeft dat voor de eerste keer bij sommige mensen paniek, bij andere mensen het niet begrijpen, bij andere mensen woede, bij andere mensen dan begint het vanaf die tijd begint het uit elkaar te groeien. En dat heeft enerzijds met, denk ik, met de machtsverhoudingen te maken. Met de machtsverhoudingen met de buitenkant. In de zin van, het is altijd een beweging geweest die heeft kunnen groeien. Die heeft uit kunnen dijen. Ja. Die heeft kunnen veroveren, om het zo te zeggen. En na Koninginnedag wordt dat... wordt het een beweging die steeds meer in de verdediging gedrukt wordt door het optreden van die overheid.
De repressie wordt dan zo groot dat er geen groei meer mogelijk is.
En dan die verschillen die er zijn en die tegenstellingen, als je dat in elkaar drukt, om het zo te zeggen, hè, om het even visueel voor te stellen, je drukt dat in elkaar, als dat uitdijt, dan is dat geen probleem, want we zijn samen bezig en we veroveren ruimte. Op het moment dat je dat in elkaar gaat drukken, dan krijg je het proces dat ook die conflicten tussen die mensen onderling steeds groter gaan worden, omdat dat zich min of meer ook naar binnen toe keert. En die Koningsdag is een dag, hè, ook als je ziet hoe dat mensen daar verschillend op reageren, nu terugkijkend, dan zie je zulke compleet verschillende reacties op die dag.
Je ziet ook een groot verschil tussen mannen en vrouwen trouwens.
Ja, in de hele film.
Dat weet ik ook heel goed uit die tijd nog.
Inderdaad, even wat reacties uit die film. Theo van der Giezen zegt, het was een fantastische dag. Ja. Je kon lekker stenen gooien en ondertussen ook nog even poffertjes eten. Iedereen, voor elk wat wils, was zijn boodschap. Ja. Bij anderen zeggen, het was de meest vreselijke dag die de beweging voorgoed ten onder heeft laten gaan.
Ja, en ik vind dus dat Ruud in de film de essentiële, in mijn visie de essentiële analyse geeft, van waar... Theo begint van, we hadden een gemeenschappelijke agenda met de overheid, hun willen een leuke dag beginnen en wij gaan daar ook even aan meedoen. Zegt Ruud, nee, wij lieten ons voor bepalen door de agenda van de overheid, in plaats van dat we onze eigen agenda maakten. En ik denk dat dat een heel belangrijk omkeerpunt in die beweging is geweest.
Maar nou is dit een analyse, Joost, die jij maakt als een buitenstaander die na afloop terugkijkt op die beweging. Evelien, jij daar middenin staan toen, heb jij dat op diezelfde manier ervaren? De kroning als omslagpunt in de beweging en als het begin van de teloorgang?
Nou, ik denk dat Koninginnedag daar niet echt de goede dag voor is. Omdat het maar, zoals Geert Mak net al zei, maar deels vanuit de kraakbeweging gebeurde. Het is achteraf, werd de kraakbeweging er wel op aangesproken. En daardoor ontstonden die situaties van, moeten we ons nou distancieren of niet? En
hoeverre laten we ons meeslepen in het geweld wat op die dag zal gaan plaatsvinden? En waar een sfeer was, kijk, al weken van tevoren, zal tot uitbarsting komen.
Ja, maar dat bedoel... Dat was niet dat je de agenda liet bepalen. Dat was ook, kijk, Wiegel die had scherpschutters op de Dam, wou die. En die was pasjes aan het uitbrengen voor de binnenstad. En die sfeer die werd ook heel duidelijk gemaakt. Het was niet zozeer een agenda waardoor we ons hebben laten gebruiken. Het was gewoon wel duidelijk dat er het een en ander ging gebeuren die dag. Maar het heeft zijn eigen momentum gehad. En er is iets, een katalysator geweest die... denk niemand nog precies heeft kunnen duiden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat het gewoon lang niet iets alleen van de kraakbeweging was. En dat je zeg maar voor en na Koninginnedag een aantal grote ontruimingen of pogingen tot ontruiming hebt gehad. Niet alleen de Vondelstraat, maar ook de Vogelstruis, de Prins Hendrika, de dingen die niet in de film aan de orde komen. Maar die wel... heel confronterend waren en elke keer weer meer een grotere geweld opriepen van de kant van de overheid, maar ook dat er vanuit de krakersgrenzen doorbroken werden. Dus ik denk zeg maar dat die periode was natuurlijk wel heel erg belangrijk, maar ik zou zelf de zwaartepunten meer bij kraakdingen leggen.
Maar je krijgt dus inderdaad een soort tweespalt door dat geweld. Wat ik ook een beetje mis in de film, Joost, is dat je inderdaad niet, doordat je gekozen hebt om alleen krakers te interviewen, zie je niet welke invloed het geweld van die overheid op het ontstaan van die tweespalt te maken heeft. Want dat is natuurlijk wat er voortdurend gebeurt.
Ja, het geweld wordt steeds... Er is verschrikkelijk veel discussie over geweld.
Ik denk dat je dat wel voelt. Ik bedoel, in die archiefbeelden zit behoorlijk wat geweld van die overheid. Je voelt echt wel hoe dat daarop gereageerd wordt. Ja. Het zou ook... heel fascinerend zijn in mijn visie om ook, je zou ook een prachtige film van de andere kant kunnen maken. Ja. Waar je alleen maar agenten, alleen maar overheidsambtenaren en politici aan het woord laat over hoe dat hun met die beweging bezig zijn geweest om dat eronder te krijgen, om het zo te zeggen.
Ja, maar zelfs als je de verhalen van de betrokken mensen neemt, denk ik dat er veel meer te vertellen is. Ik vraag me zelfs af dat. Kijk, nu, je hebt het is zoals je zelf net geschetst hebt, heel erg het verhaal van de machinaties rondom Theo geworden. En zo is iedereen er ook ingesneden. Ik bedoel, ik heb veel verhalen gehoord van mensen die je een avond lang geïnterviewd hebt. En die heel ontevreden zijn met hoe ze er nu in terugkomen. En ik vraag me af, zelfs met het materiaal, hetzelfde materiaal, alles wat verloren gegaan is op de montagetafel, kun je denk ik nog wel één of twee films maken. Of kun je ook, had je ook een hele andere film kunnen maken?
Ja, dat denk ik ook, maar ik denk dat het niet zo'n boeiende film was geworden.
Dat is tegelijkertijd de kritiek.
Moet je misschien wel bewaren, hoor, dat
materiaal. Ja, dat bewaren.
Echt historisch, heel interessant. Ja.
Maar die kritiek kan je inderdaad samenvatten. Was jij niet gepreoccupeerd op die tegenstellingen binnen die beweging zelf? Die zich als het ware los van wat er omheen gebeurde tot die splitsing tot die interne conflicten leiden?
Dat kun je zeggen, maar hetgene wat Geert daar straks opmerkte, dat kan ik me helemaal in vinden. Zo van, het is die film laat een fascinerend verhaal zien van hoe dat idealisme ontstaat en hoe dat op een gegeven moment verwort en welke mechanismes daar een rol in spelen. En dat is dat is het verhaal wat ik heb willen vertellen. En dat
nee, ik ben helemaal met je eens. Dat is een heel mooi verhaal. En een fascinerend verhaal. Tegelijkertijd suggereer je daardoor dat het belangrijkste verhaal is. En dat kun je.
Maar suggereert hij dat nou echt? Hij maakt gewoon een film over een beweging. En een heel klein aspect van die beweging. Mm-hmm. Want ik bedoel, ik kan ook wel 100 dingen noemen, hè, die er niet in zijn.
Maar onvermijdelijk is het gevolg dat door dat eruit te pikken wordt het opgeblazen.
Ja, nee, dus ik denk dat Joost ongeluk heeft dat het ongeveer de eerste film is over de kraakbeweging. Als het de vijfde was geweest, had iedereen gezegd, heel interessant, een mooi film. En dit is het eerste, en natuurlijk is het maar een klein aspect. En ik denk dat de grote film of films over de kraakbeweging nog zullen moeten komen. Mag ik nog iets vragen aan jullie? Dat is hier raar. Wat ik namelijk, iedereen zit te zeuren wat je mist, maar wat het interessante heb ik altijd gevonden bij de kraakbeweging, dat juist er gaat over heel veel geweld, hè? Maar het opvallende is natuurlijk dat op Hans Kok na, noemd wordt verder, maar in die film. Maar
Hans Kok is de kraker die overleed. Is overleden, maar niemand naar hem omkeek.
Ja, omdat niemand naar hem omkijkt, maar dat is een hele ingewikkeld, te ver nu om hier te bespreken. Maar verder is er geen enkel dodelijk slachtoffer gevallen.